Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel jaren 90 puberdagboeken. Die verpodcast ik. Seizoen 2 speelt zich af in 1993. Ik was 14 en wat later 15 en schreef over alles onwijs eerlijk. Aflevering 20 gaat over de zomervakantie met de familie Gerritsen in Frankrijk. Ik ben onder de indruk van de grootte van de borsten van mevrouw Gerritsen, Marja, en mijn moeder zoekt in de supermarkt naar eieren. Ze spreekt geen Frans, dus om haar wens te verduidelijken doet ze voor de vakkenvuller midden in de supermarkt een kip na. Zondag 15 augustus, 13:52. We zijn weer thuis. Frankrijk was leuk. Ik moet hier nu wel heel veel inhalen. Ik heb nog een week, daarna begint school weer en gebeurt er vast zoveel dat er geen tijd meer is om alle vakantiebelevenissen op te schrijven. De onderwerpen die ik in elk geval moet behandelen zijn de borsten van Marja Gerritsen en ook die van Juliette, Kees Gerritsen de geilaard, Sylvia en het achterhuis, mama's polsbandjes, koude douches op de camping. Ik begin maar gewoon met het eerste onderwerp, de borsten van Marja Gerritsen. Die zijn erg groot. Ik heb ze lijf en bloot gezien op het Franse strand waar we bijna elke dag zaten. Marja ging er altijd toplessen. Mama deed dat ook. Had ik niet van haar verwacht. Naar haar borsten heb ik op het strand niet liggen loeren, natuurlijk. Mijn moeders borsten ken ik al mijn hele leven. Van vroeger, maar ook van later. Soms kom ik ze tegen in de badkamer als mam klaar is met douchen. Ze zijn niet groot, maar dat hoeft ook niet. Op het strand heb ik veel en lang naar de megaborsten van Marja liggen kijken. Als je op het strand naar blote borsten wilt loeren, moet je op je buik gaan liggen. Je vouwt je armen onder je hoofd en doet dan net of je geniet van de Franse zon en gewoon lekker ligt te liggen, niks aan de hand. Maar ondertussen kun je van onder die armen heel goed borsten loeren. Marja met de megaborsten heeft ook grote tepels. Of nee, niet grote tepels, maar van die grote rondjes die om de tepels heen zitten. Tepelrondjes. Ik vind kleine mooier, maar dat komt doordat ik ben opgegroeid met de kleine tepelrondjes van mama. Soms keek ik samen met Marco naar vrouwenborsten en gaven we ze cijfers. De allermooiste waren van Juliette. Zij was een vrouw die op een middag vlak bij ons in haar eentje lag te zonnen. Haar borsten waren niet te groot en niet te klein. Ze waren rond en super stevig. Ik vroeg me af of die van Juliette nog wel zouden voelen als flubberpudding. Marco gaf Juliettes borsten een 10. Ik gaf ze een 9,8. Haar ene borst was inderdaad een 10, maar die andere stond net iets schever. Dus die kreeg van mij een 9,6. Gemiddeld een 9,8, een mooie score voor Juliette. Die naam had ik voor haar verzonnen. Ze zag er Frans en Juliette terug uit. Marco vond het ook een goede naam voor iemand met perfecte borsten. Marco is een jaar jonger dan ik, maar hij had toch al goede tips voor op het strand. De beste tip? Graaf een klein kuiltje in het zand voordat je je handdoek neerlegt. Zorg dat dat kuiltje halverwege je handdoek zit. Als je op je buik ligt en je krijgt van al dat borstenloeren een stijve, dan groeit hij netjes het kuiltje in. Dat had Marco zijn vader ook zien doen. Over Kees Gerritsen de geilaard schrijf ik de volgende keer. Maandag 16 augustus, 9:19. In Frankrijk ging ik vrij laat naar bed, maar niet zo laat als mijn ouders en Marco's ouders. Die gingen elke avond bij elkaar aan een campingtafel zitten om nootjes te eten en wijn en bier te drinken. Vanuit mijn tent kon ik ze goed horen praten. Een tent heeft geen muren, daar komt al het geluid zo doorheen. Zeker als je zo hard praat en lacht als Kees Gerritsen. Kees probeerde de hele tijd grapjes te maken en veel van die grapjes gingen over seks. Soms lachte er iemand om zijn seksgrapjes, soms niet. Ze waren vaak niet grappig. Mijn moeder vroeg bijvoorbeeld een keer aan hem: zit er nou een gat in je t-shirt? Toen zei Kees: je hebt zelf een gat, maar niet in je t-shirt. Zie je wel, niet grappig. Maar Kees lachte zo hard als hij kon. Mama niet, die zei dan nog maar eens: nou, Kees, zo kan hij wel weer. Papa noemde hem stiekem wel eens Kees Gerritsen de geilaard. Ik begrijp dat, want Kees Gerritsen loerde zelfs naar de borsten van mijn moeder als ze op het strand lag te toplessen. Hij had niet door dat ik dat door had, maar dat had ik wel. En ik dacht, Wat zit hij nou te kijken? Laat hem lekker geilen op de megaborsten van Marja. Dat is zijn vrouw. Van de borsten van mijn moeder moet hij afblijven. Ook met zijn ogen. Smeerlap. Smeerkees. Smeerkees Gerritsen de geilaard. Eén keer heeft hij ook met zijn handen aan mijn moeder gezeten. Mam lag op het strand, topless en op haar buik. De Franse zon brandde. Ze vroeg aan papa of hij haar rug wilde insmeren. Papa kreeg niet eens de tijd om te antwoorden, want Kees sprong meteen op en zei dat hij dat wel even deed. Wel ja, zei mijn moeder. Maar Kees ging dus echt op haar kont zitten en haar rug insmeren. Ik vond het raar en apart. Mama liet hem maar begaan. Ik keek naar pap om te zien wat hij hiervan vond, maar hij lachte alleen maar wat. Ik vroeg me af of hij dit echt wel zo leuk vond. Het lijkt mij best irritant als een goede vriend zo loopt te geilen op je vrouw. Toen Kees Gerritsen klaar was met mama's rug, zei hij zelfs dat ze mocht omdraaien. Dan zou hij de andere kant ook wel even doen. Mama bleef gelukkig gewoon op haar buik liggen. Kees stapte van haar kont. Ik heb dit 's avonds met Marco besproken, in mijn tent. Hij logeerde af en toe bij mij. Erg gezellig. Soms gingen we lezen, heel soms boven op elkaar. Dat deden we voor de gein en niet omdat we homo's zijn. We hadden ook gewoon onze onderbroeken aan als we op elkaar gingen liggen. Het klinkt nu raar als ik dit zo opschrijf, maar in mijn tent was het heel normaal dat we soms even op elkaar lagen. Het had ook niks met seks te maken of zo. We zijn goede vrienden geworden. Ik kon wel Marco's pik voelen als hij op me lag, maar ook dat was vriendschappelijk. Ik hoef dit verder aan niemand te vertellen. Marco was het niet eens opgevallen dat zijn vader die middag mijn moeders rug had ingesmeerd. Maar het verbaasde hem niks. Hij lachte en zei dat zijn vader erg veel met seks heeft en hem overal wel in wilde steken. Ik vond het een beetje gevaarlijk dat Kees Gerritsen zo rondliep te geilen, zelfs op mijn moeder. Wat als ze aan partnerrel doen? Dan wordt het echt een zootje tussen onze families. Misschien doen ze al heel lang aan partnerrel. Toen ze elkaar meer dan 20 jaar geleden leerden kennen, was iedereen hippie en alle hippies deden het met elkaar. Kees Gerritsen met mijn moeder. Jezus. Marco mijn broertje. Kees mijn vader. Nee. Want al zou Kees het nog zo graag willen, in de hippietijd en nu in 1993, mama doet daar echt niet aan mee. Nu niet, nooit niet. Ik ken haar. Ze accepteert en respecteert het dat Kees aan niks anders denkt dan aan seks. Zelf denkt mama aan heel veel andere dingen dan seks, volgens mij. Ze denkt aan ons. Aan stofzuigen en opruimen, avondeten, boodschappen, lingo enzovoort. En als ze een keer aan seks denkt, dan denkt ze aan papa. Gelukkig. Je kunt lekker luisteren naar mijn puberdagboeken. Je kunt ze ook zelf lezen. Seizoen 1 en 2 zijn namelijk in boekvorm verschenen. Het eerste deel heet De jacht op een tongzoen. Deel 2 heet Alles moet echt anders. Iedereen is enthousiast. Zo gaf de toonaangevende boekenkrant maar liefst 5 sterren aan De jacht op een tongzoen en schreef: eerlijker kan niet. De ongeëvenaarde illustrator Archibald heeft in de boeken tekeningen gemaakt, dus die krijgen er gratis bij. Mooier kunnen we het niet maken. Dus hop, naar de winkel! Dinsdag 17 augustus, 10:51. Mijn broertje Bas ging tijdens de vakantie best veel om met Sylvia, Marco's zusje. Ik maar heel soms, want we schelen 3 jaar. We zijn wel allebei klein voor onze leeftijd. Bij haar komt dat doordat ze te veel turnt. Sylvia had een mooi badpak, maar nog geen borsten. Dat komt later vast wel, al vraag ik me af of ze zo mega zullen worden als die van haar moeder. Oh ja, over tongen gesproken, dat is er deze vakantie helaas niet van gekomen. Op de camping waren de meeste meisjes Frans. Mijn Frans is niet heel erg goed. Dat van Marco nog minder, want hij heeft het pas 1 jaar gehad. Dus met Franse meisjes praten ging toch niet lukken. Op 1 keer na, toen Marco en ik tegelijk moesten poepen en samen naar het toiletgebouw liepen. We kwamen een mooi Frans meisje tegen. Ik probeerde oogcontact met haar te maken, maar ze keek niet terug. Toen ze voorbij was, riep Marco naar haar: Mamma mia, je suis Marco. Et tu es magnifique. Ze keek om en lachte. We zwaaiden allebei met onze wc-rol. Het was niet echt een gesprek, meer heel kort contact. Verder dan dat zijn we met Franse meisjes niet gekomen. Heel soms kwam Sylvia voor de gezelligheid bij mij in de tent lezen. Niet 's avonds, maar 's ochtends of 's middags. Meestal ging dat goed, één keer niet. Ze las Het Achterhuis, het boek dat Anne Frank schreef in de Tweede Wereldoorlog. Ik lag naast Sylvia en bladerde door een Donald Duck die Bas had meegenomen op vakantie. Ineens begon ze te snikken. Ik vroeg wat er was. Ze had het boek uit en zei dat ze het echt verschrikkelijk vond voor Anne. Ik heb Het Achterhuis nog nooit gelezen, maar ik weet natuurlijk wel hoe het afloopt. Dat is niet zo best. Anne gaat op het eind dood. Ik zei tegen Sylvia dat ze niet hoefde te huilen, omdat de Tweede Wereldoorlog toch ook alweer heel lang geleden is. Ze keek me onwijs boos aan, kroop de tent uit en riep dat ik niet zo nazi moest doen. Ik had het alleen maar gezegd om haar te troosten. Ik werd best boos en wilde haar naroepen dat alle moffenhoeren moesten oprotten uit mijn tent, maar ze was al weg. Het sloeg trouwens nergens op, maar dat zij mij een nazi vond, sloeg ook nergens op. Ik ben eerder het tegenovergestelde van een nazi. Hey, als je nazi omdraait, krijg je Izan. Een jongen bij mij op school heet zo. Als je hem omdraait, is hij dus een nazi. Best kut. Nazi Izan. Daar hadden zijn ouders beter over moeten nadenken. Sylvia had het boek van Anne Frank in mijn tent achtergelaten. Ik heb er een paar bladzijden in liggen lezen, vooral omdat ik benieuwd was of Anne ook alles onwijs eerlijk in haar dagboek opschreef. Ik had meteen door dat Anne een heel ander leven had dan ik. Het was ook echt wel een andere tijd. Zij leefde in 1942 en de hele wereld voerde oorlog. Ik leef in 1993 en er gebeurt geen reet. Wat ik gaaf vond aan Annes dagboek, ze had het een naam gegeven. Kitty. Daar begon ze elke keer mee. Lieve Kitty. En dan een heel verhaal. Mijn dagboek moet ook een naam. Walter. Zo wilde ik vroeger zelf heel graag heten. Maar mijn ouders noemden me Ronald. Woensdag 18 augustus, 19:56. Nog twee onderwerpen van de vakantie die. Lieve Walter. Er zijn nog twee onderwerpen van de vakantie die ik hierin moet opschrijven. Dat zijn de polsbandjes van mama en de koude douches op de camping. Mama droeg haar blauwe polsbandjes met witte knopjes op de heen- en de terugweg. Die moesten haar minder wagenziek maken. Ze had ze goed om, maar op de heenweg moest ze toch twee keer kotsen. Op de terugweg nog maar één keer. Ik weet niet of ze nou zo goed werkten. Drie keer kotsen terwijl je polsbandjes tegen kotsen draagt, dat is toch niet de bedoeling? Thuis zei mama dat ze zonder polsbandjes misschien wel vaker had moeten overgeven. Volgens papa was een van de twee polsbandjes stuk en moest haar geld terugvragen. Doordat ze op de heenweg twee keer moest kotsen, had mama hoofdpijn gekregen, waardoor ze in Frankrijk de eerste dag alleen maar in een caravan op bed lag. We aten 's avonds tomatensoep, want dat hoefde pap alleen maar op te warmen. Niet echt Frans voedsel, wel lekker. Een dag later ging mama pas weer wat doen. Ze wilde ineens allerlei boodschappen hebben, zoals stokbrood en eieren. Ik ben samen met haar naar de supermarché gegaan. Ik duwde het winkelwagentje, zij deed daar de boodschappen in. Ze kon de eieren niet vinden, dus ze sprak een vakkenvuller aan. Die vakkenvuller is een soort collega van mij, maar dan in Frankrijk. En dus Frans. Dat is een taal die mama niet spreekt. Ze vroeg aan die vakkenvulgast eerst gewoon in het Nederlands waar de eieren lagen. Hij had geen idee wat mijn moeder wilde. Ze probeerde Engels. Eggs. Where are the eggs? Hij haalde zijn schouders op, dus vroeg ze het wat harder. Where are the eggs? Net als alle andere Fransen sprak deze Franse vakkenvuller geen woord Engels, dus hij schudde zijn hoofd. Mama deed een kip na. Voor de zekerheid riep ze er tok, tok, tok bij. Het was net of ze midden in de supermarkt de vogeltjesdans deed. De vakkenvuller leek het te begrijpen en wees naar een grote koelbak waar halve en hele kippen in lagen. Mama zei, non, 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 deed weer een kip na, maakte een scheetgeluid en greep met haar hand naar haar kont alsof er een ei uitkwam. Ik had haar eerder al kunnen zeggen dat ze om œuf moest vragen, maar daar was het onderhand veel te laat voor. Ik was ook iets doorgelopen, zodat die Franse vakkenvuller niet kon denken dat mijn moeder en ik bij elkaar hoorden. We aten die middag bij de caravan een lekker eitje op stokbrood. We proefden voor het eerst echt Frankrijk. Zo, dit was de zomervakantie. Ik ben er klaar mee. Er staat op mijn lijst nog wel één onderwerp dat ik moet behandelen, de koude douches op de camping. Maar ik heb geen zin meer om over de Franse vakantie te schrijven. Het is verleden tijd en ik leef nu. Daarnaast is er ook niet heel veel te vertellen over die douches. Ze waren erg koud. Punt. Gewoon super kut. Dit was aflevering 20 van de podcast Alles om mij is eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78@gmail.com of kom eens langs op ronaldvenema.nl, waar heel veel leuks te vinden is. Je mag hier ook de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin Dion me een brief laat lezen die zijn vriendin Ineke hem heeft gestuurd. Een brief met een niet zo blije boodschap.